Welkom bij het IV-café, de podcast van IV-experts, waar het vakgebied informatiemanagement volledig wordt uitgelicht. Elke maand nieuwe onderwerpen, professionals aan het woord, discussies en elke aflevering een challenge voor onze tafelgasten.
Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van het IV-café. En vandaag gaan wij het hebben over opleidingen en persoonlijke ontwikkelingen. En als co-host heb ik weer een bekende stem naast me zitten, Jeffrey. Welkom weer terug.
Bedankt.
Yes. En daarbij aan tafel heb ik Wietse Hannema, consultant functioneel beheer bij IV Experts. Wietse, welkom.
Goedemiddag, dankjewel.
Ja, en dat is voor de eerste keer voor jou, hè?
Ja,
de podcast.
Ja.
Yes. Nou, we gaan er wat leuks van maken. Hey, en daarnaast hebben we ook nog Boris de Jong, Safe Agilist en trainer bij Gladwell Academy. Boris.
Goedemiddag, hallo.
Welkom, dankjewel dat je bij ons aan tafel wilt zitten en lekker mee wilt praten over alles wat Jeffrey jullie straks aan de schenen gaat leggen. Jeffrey, begin ik eerst even bij jou. Deze aflevering gaat natuurlijk over opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en daar horen natuurlijk de opleidingen zelf ook bij. We hebben in het repertoire van IV Experts natuurlijk wel wat opleidingen die we ook samen met Gladwell hier en daar gevormd hebben. Dus kun je daar eens een kleine toelichting over geven? Boris, vul het vooral aan als je iets erover te zeggen hebt.
Ja, zeker. De trainingen die we ontwikkeld hebben met elkaar zijn trainingen gericht in het functioneel beheer en informatiemanagement vakgebied. Die van operationeel tot en met strategisch niveau zijn. En daarin is het belangrijkste in de trainingen die we gemaakt hebben dat er vooral gestuurd wordt op houding en gedrag. Belangrijker. Er zijn bepaalde werkmethodieken of frameworks waar ermee gewerkt wordt. Maar dat zijn altijd middelen en geen doelen aan zich. Het houding en gedrag is het belangrijkste. Waarin vooral terugkomt het stukje van reactief naar proactief werken. Het regievoeren op de business. Hoe kan je je kwaliteit borgen? Dat zijn een aantal onderwerpen die worden benoemd. Die zijn vormgegeven om iedereen de juiste handvatten te geven. Om de juiste informatieprofessional te worden.
Cool.
Ja.
Nou, wil je dus wat meer weten over de opleiding? Kun je ze nog eens benoemen allemaal?
Zeker, ja. Een introductie functional beheer opleiding.
Ja.
Dat is een tweedaagse die eigenlijk voor mensen die nieuw zijn in het vakgebied. Of voor mensen die zich graag om willen scholen richting het vakgebied. Daarnaast hebben we een vierdaagse tactische functional beheer training. Die is vooral gericht op de functional beheerders die een x aantal jaren, ik zeg vaak 1 tot 3 jaar ervaring hebben. Omdat praktische ervaring nodig is. Omdat er verschillende casus worden ingebracht. En het belangrijke is dat je dan wel in het vakgebied hebt gewerkt. Zodat je weet wat er ook kan gebeuren op de werkvloer. En als laatste hebben we een strategische informatiemanagement training. Die gericht is op de informatiemanagers. Of op de senior functional beheerders die een vervolgstap willen maken richting het informatiemanagementstuk.
Ik leer hier nog eens wat bij.
Dat is mooi.
Nou, kijk eens aan. Goed, dankjewel voor deze toelichting, Jeffrey. Voor de mensen die wat meer willen weten over de opleidingen, kijk vooral op de website van IV Experts of GladwellAcademy.com natuurlijk. Dan ga ik nou even naar jou, Wietse, want ik heb even wat huiswerk gedaan op LinkedIn.
Oh ja.
Ook over jou, Boris, dus ik kom straks ook even jouw kant op. Je bent nu natuurlijk consultant functioneel beheer hier bij ons bij IV Experts, waar je hebt een flinke tijd als ICT-adviseur gewerkt.
Ja.
En dan ben ik best wel benieuwd hoe dat pad er dan uit heeft gezien en wat voor training of opleiding of omscholing je misschien wel je hebt gehad, dat je uiteindelijk daar terecht bent gekomen. Dus,
deze is wat mij betreft wel interessant ook voor vandaag.
Ja.
Ik zou leraar Nederlands worden, dat was het begin. dat was pre-millennium bug. En dat is door omstandigheden is dat hem niet geworden. En dat was wel in de tijd, eind jaren 90, dat ICT echt booming was. Het was een van de belangrijkste veranderingen op dat moment. En ik heb gereageerd op een advertentie. Ben je jong en dynamisch en wil je verder in de ICT? En zonder ervaring, maar wel met een bepaalde denk- en werkniveau assessment gedaan. En de organisatie zei, je weet het nog niet, maar je gaat het wel kunnen. Wij willen jou hebben. En zodoende van daaruit bij een organisatie het Microsoft MCEC traject gedaan. En ik was de enige ICT'er bij die organisatie. Dus ik was meteen ook ICT manager. Dat had ik ook op mijn deur staan. Nou ja, manager is ook iets waar je naartoe wil groeien natuurlijk. Dus het klopte totaal niet op dat moment. Maar het was wel een mooi idee dat ik daar dan heen zou groeien. Ik ben jarenlang systeembeheerder geweest bij een organisatie in de bouwsector. en daarin al een aantal dingen kunnen doen wat betreft groei. Later bij een gemeentelijke instelling als systeembeheerder en ook als functioneel beheerder aan de gang gegaan. En op een gegeven moment wel op basis van kennis en ervaring die adviseursrol op kunnen pakken. Dus het is me eigenlijk een beetje gegroeid.
Ja.
Ondertussen allerlei trainingen en opleidingen gedaan, zowel op basis van de business onderwerpen, maar ook op basis van de IT-ontwikkelingen. Je moet denken aan Microsoft-gerelateerde dingen, Unix-gerelateerde dingen, maar ook aan fax-oplossingen destijds die gerealiseerd werden voor een bepaalde organisatie. Dus die ontwikkeling die is geleidelijk gegaan tot ik op een gegeven moment na 15 jaar dacht, ja, ik ben nu wel adviseur. En dat werd ook zo benoemd. En bij die gemeentelijke instelling hebben ze ook, en dat is iets wat je jaren geleden overal wel zag, de generieke profielen voor wat betreft de functies opnieuw benoemd. En daar kwam dus inderdaad destijds ook adviseur uit. Dus toen stond het ook op mijn loonstrookje. Dat doet ook altijd wel wat. Dus het is echt een, nou ja,
stap
voor stap. En uiteindelijk terugkijkend. Ja, volgens mij heb ik die stappen nu al gemaakt en ik ben het wel. Het is ook iets wat je persoonlijk doormaakt, zeg maar. Je wordt niet adviseur met een training of een cursus of een opleiding. Je gaat niet van de middelbare school af en zegt, ik wil later adviseur worden. Nee, adviseur ben je als je terugkijkt op basis van je ervaring en je kennis. En dan ben je gesprekspartner aan tafel voor de mensen die het opnieuw moeten gaan doen. Of op een andere manier moeten gaan doen. Dus het is een interessante carrière wat dat betreft als je kijkt naar ontwikkeling en opleiding. En het is nog steeds vol bezig, de ontwikkeling.
Ja. Ja. Nou, dan heb ik eigenlijk gelijk een follow-up vraagje die de inhoud ingaat. Ik ben natuurlijk geen expert in het vakgebied. Daar heb ik jullie drie hier voor aan tafel zitten.
Ik doe het helemaal een beetje dan.
Wel, okay, ondertussen, toch?
Ik doe mijn best.
Ja. Maar ik hoor best vaak van functioneel beheerders dat functioneel beheer in wezen niet direct, dat een functioneel beheerder niet direct IT-kennis hoeft te hebben. Is het dan wel fijn om die IT-kennis te hebben?
Jazeker. Jazeker. Ja. Ja, dat is echt, het is niet een must. Het is wel heel handig als je die kennis hebt, of als je in ieder geval, ik wil het niet verkeerd zeggen, maar de taal spreekt. Er is ooit tegen mij gezegd, toen ik nog IT'er was, jij bent de enige IT'er die niet in nulletjes en eentjes praat. En dat bedoelde hij heel lief, voor zowel de IT'ers waar hij het over had, als voor mij. Maar in principe is dat een beetje waar de informatievoorziening, de kolom in zit, zeg maar. Die vertaalt de nulletjes en eentjes prima naar iets wat behapbaar is voor mensen die daar geen affiniteit mee hebben.
Ja.
Maar het wel moeten gebruiken wat betreft de ontwikkeling binnen de eigen organisatie. Dus dat is echt die stap tussen de business en de IT. Ik vind het haast net zo belangrijk dat je dus de kennis van de business hebt.
Ja, dat is de andere kant van het
verhaal. Dat is de andere kant. En affiniteit is dan heel handig, want dan leer je de dingen makkelijker en begrijp je de dingen sneller. Maar zeker kennis is van allebei, zowel de business als de IT, is haast wel nodig. Ja. Ja. En je kan het ene hebben en het andere leren terwijl je aan de gang bent. En dan zou ik zeggen, begin met de IT-kennis.
Ja.
En leer daarna de business op de vloer. En ga dan ook eerst de vloer op. Maar goed, we gaan naar
dat. Dat is de eerste tip van de podcast. Dames en heren.
Eerst kijken, wat maken ze? Wat is het belangrijkste product? Waar liggen ze wakker van als het niet werkt? Dat zijn de dingen die je moet weten.
Dankjewel. Ja. Goed, gaan we even naar de andere kant van de tafel. Boris,
hey.
Ik heb ook even op jouw LinkedIn profiel gekeken natuurlijk. En je bent nu Safe Agilist en trainer bij Gladwell Academy. Dan is mijn eerste vraag natuurlijk als complete leek. Wat is een Safe Agilist?
Ja, oké. De agile beweging laat zich makkelijk samenvatten door te zeggen dat je probeert de besluitvorming lager in organisaties te beleggen. Door kleine multifunctionele teams waar heel veel kennis over het product zit verzameld. Heel veel IT-kennis ook. En die laat je de beslissingen nemen. Die moeten daarvoor samenwerken. Daar gebruiken ze tooling voor. Daar gebruiken ze communicatiekanalen voor. En dat is ook meteen een reden waarom dat die agile beweging veel affiniteit heeft met functioneel beheer en informatiemanagement.
Ja.
Want het beheer van dat applicatielandschap dat die teams gebruiken, dat wil je überhaupt beheren. Dus daar heb je een functioneel beheerder voor nodig. Daar heb je in ieder geval de discipline voor nodig.
Ja.
Voor hele grote organisaties is het werken met honderden van die kleine autonome teams niet te doen. En dat zegt niks over de kracht van Scrum en de kracht van Agile frameworks in het algemeen. Ja. Maar voor die hele grote organisaties is er dan ook weer een groep frameworks ontwikkeld de afgelopen decennium, die de principes van die kleine autonome teams invlecht in een groter werkbaar geheel. En de meest dominante daarvan is op dit moment het Scaled Agile Framework. Agile werken op schaal.
Ook een
en dat is,
die je geeft volgens mij. Toch?
Dat zijn de trainingen die wij geven. Ja. Dat is safe.
Ja. 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 Oké. Okay. Hey, maar dat heb je niet altijd gedaan. Want ik heb ook gezien dat je, je bent begonnen als schrijver, storytelling en content creatie, management noem ik
Klopt.
Het even.
Ja.
In mijn opzicht is dat best wel een flinke stap.
Ja.
Hoe is dat dan gegaan?
Kort gezegd, ik heb een studie politicologie achter de kiezen.
Cool.
Dus ik heb altijd een interesse gehad in politieke bewegingen. En toen ik het agile gedachtegoed tegenkwam als freelance storyteller, freelance verhalenmaker, toen was Gladwell Academy een klant van mij. En daar herkende ik in die hele agile beweging een politieke beweging. Niet politiek in de zin van nationale maatschappijen, regeringen en Mark Rutte. Maar in de zin van die autonomie lager in de organisatie beleggen. Die kleine autonome teams scheppen.
Ja.
Dat is een politieke beweging.
Ja. De zelfsturende teams en de besluitvorming.
Ja, dat is een machtsstrijd die je daarmee eigenlijk toelaat.
Ja.
En dat vond ik daarom machtig interessant. En ook als verhalenmaker vond ik de agile beweging interessant in een Nederlandse context. Omdat je de weerstand die je bij groepen aantreft soms, als je met die Amerikaanse terminologie op de proppen komt, die is bijna voelbaar.
Ja.
En Wietse, jij met je ervaring vanuit Nederland gemeenteland zult daar ongetwijfeld over kunnen meepraten. Dus aan de ene kant is dit een verhaal dat bij professionals veel opgang vindt. Ze zijn geïnteresseerd, maar je moet eerst door wat de boer niet kent, eet hij niet, heen. En dat maakt het voor mij als verhalenverteller al van begin heel interessant. En op een gegeven moment werd Gladwell Academy mijn enige klant. En toen hebben we een gesprek gevoerd en ben ik in dienst gekomen. Maar intussen had ik het verhaal zo vaak verteld, op schrift, in video's, in interviews, dat ik dacht, ja, ik kan dit ook heel goed zelf gaan trainen. En ik heb daarin ook nog, vanuit die politicologie achtergrond, heb ik nog het een en ander extra te melden.
Ja.
En dat ben ik nu iets meer dan een jaar aan het doen. En ik vermaak me uitstekend.
Cool. Nou, dankjewel voor het stukje achtergrond. En Wietse natuurlijk ook. En dan draag ik het stokje over. Dat is hem, hè? Draag ik het stokje Zeker. Over aan Jeffrey.
Nou, dankjewel voor het stokje, spreekwoordelijk.
Spreekwoordelijk stokje.
Ja, ik wil vandaag aan jullie een aantal stellingen aan de tand gaan voelen. Omdat ik wel eens benieuwd ben naar jullie visie op het stukje ontwikkelen en opleiden. Ik heb vandaag 3 stellingen daarvoor. Die ga ik gewoon stellen en reageer erop hoe jullie dat graag willen. Dus ik begin gewoon met de allereerste. En ik zal proberen om te kijken of ik het ook met jullie mee kan. Mijn discussiepunten er ook in kan verwerken. Maar in eerste ben ik benieuwd naar jullie mening. Als functional beheerder ben je na een aantal jaar wel uitontwikkeld. De enige volgende stap is dan promoveren naar hoger hiërarchische niveau in de organisatie.
Ja, ik vind dat veel te kort door de bocht. Als ik Wietse... ik zie Wietse knikken. Ik vind het ook een beetje een inkopper, want er zullen maar weinig mensen zijn die zeggen, ja, het is helemaal waar. Het is de enige weg. En ja, dat heb je als je iets voorstelt wat maar één weg kent, dan kun je er donder op zeggen dat dat niet de hele waarheid is. Ten eerste is een hogere hiërarchische laag opzoeken, dat is altijd iets wat gekoppeld is aan je persoonlijke competenties. Als je een hogere hiërarchische laag opzoekt, dan betekent dat je gaat leiding geven. En niet iedereen kan dat. Als je een hogere hiërarchische laag op gaat zoeken, dan betekent dat je stevige besluiten gaat nemen. En niet iedereen voelt zich daartoe geroepen, heeft daar zin in. En ik vind hem te kort door de bocht, omdat het veronderstelt dat er maar één richting op is om te groeien. Dat is omhoog. En dat laat helemaal buiten beschouwing alle breedte die je op kunt zoeken in het vakgebied. Als je de grenzen van je eigen organisatie tegengekomen bent omdat je op inhoudelijk vlak niet meer bij kunt leren, dan is er een hele wereld, een heel bedrijfsleven, een heel publiek leven vol met prachtige organisaties die vele malen groter zijn dan de jouwe, tot internationale aan toe. Om nog maar te zwijgen van de hele baaierd aan exotische informatielandschappen die je tegen kunt komen. Ik noem iets een militaire organisatie met zijn hele eigen informatieinrichting. Voordat je de hoogte in gaat, is er een eindeloze breedte.
Ja, helemaal met je eens. Dat omhoog promoveren, zeg maar, dat is lang niet de enige weg. En juist ook niet wat je zou willen als functioneel beheerder, denk ik. Als de stelling klopt, was ik nu klaar geweest. En had ik vastgezeten. En dat is helemaal niet zo. Juist nu zit ik vol in ontwikkeling. Het grappige wat je net zei over het leidinggeven, dan moet je dat wel willen, ja of nee. Ik heb voor het gesprek al aangegeven dat ik op de persoonlijke kant zit, zeg maar. Dat vind ik erg interessant. En ik neem mijzelf daarin als voorbeeld. En het leidinggeven is bij mij ook een voorbeeld geweest. Ik weet inmiddels hoe ik in elkaar zit. Ik heb ooit eens de stap gemaakt omhoog. Ook omdat ik getriggerd werd door de collega's om me heen en door mijn leidinggevende van jij moet manager worden, jij kan dat. Ik weet nu dat ik dat op dat moment niet kon. En ik weet ook waarom. Die competenties heb ik niet. En ik zeg misschien niet, misschien moet ik nog niet zeggen. Maar het is ook niet iets wat ik nu ambieer ofzo. Misschien ook door die ervaring, dat kan. Wat je aangaf, dat er zijn nog heel veel zaken te ontdekken wat betreft de breedte. Je hebt het over sectoren dan natuurlijk, zowel publiek als overheidsinstellingen, want daar zit ook nog een verschil in. De defensie, het militaire vlak, dat voorbeeld. Het is maar een heel klein stukje. Je kan zoveel groeien in de breedte.
Wil ik daar wel op inhaken? Hoe groei je dan in de breedte?
Nou ja, het vakgebied functioneel beheer groeit ook. Dat ontwikkelt zich ook. Maar als je kijkt bij de processen in de business, waar die processen op landen. Die business, dat kan zo verschillend zijn. Waarbij het functioneel beheergedeelte zelf iedere keer hetzelfde is. Gebruikersondersteuning, dat soort zaken, de basisdingen van functioneel beheer blijven hetzelfde. Maar het is steeds anders, omdat het onderwerp anders is. De business is anders. Ik weet uit ervaring dat een functioneel beheerder in een bouwgerelateerde omgeving anders is dan een functioneel beheerder in een zorgsector. Allebei overheidsinstellingen en nog is het allebei anders.
Want de processen zijn anders?
Processen zijn anders. Ja. Het werk is anders. Het doel is anders, het gevoel is anders.
Stakeholders veranderen?
Stakeholders veranderen, de manier waarop zij hun business bedrijven is anders. Dus als je kijkt naar wat wil ik later worden en hoe word ik de beste versie van mezelf, zoveel mogelijk informatie en ervaringen opdoen, is die breedte slag is een hele goede. Ja. En als je kijkt naar puur het functioneel beheer, kan je best wel eens na een x-aantal jaar het wel onder de knie hebben, het functioneel beheerder zijn. Maar ja, dan ontwikkelt zich die functie natuurlijk, die rol ontwikkelt zich door. Het vakgebied ontwikkelt zich door. De tools die we gebruiken, de frameworks die we gebruiken, dat ontwikkelt zich door. Dus het blijft sowieso niet stilstaan. Nee.
En dat betekent dat je dan als consultant altijd bij IV-experts kan werken, want dan zijn je opdrachten iedere keer weer anders. Juist. Dan kan je het elke keer weer op een nieuwe manier ergens anders gaan neerzetten.
Dat is ook een van de redenen dat ik hier ben.
Mooi om te horen dat jullie zo op één lijn zitten. Ik zat daar ook, hetzelfde, zit ik er hetzelfde in uiteraard. Ik denk dat je altijd kan ontwikkelen als persoon in het zakelijke en persoonlijk gebied.
Ja, maar ik zat te denken, het woordje kan. Je kan precies, je altijd ontwikkelen.
Precies.
En je kan ook best wel eens een keuze maken van, joh, op dit moment ga ik mij op dit stukje even niet ontwikkelen. Want ik heb even aandacht voor andere dingen. En dan is het aan de organisatie om te zeggen, je mag, Of we gaan verder en we gaan afscheid nemen. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat kan.
Ja. Ik ga ondertussen naar stelling 2.
Ja.
Jouw teamlead of leidinggevende is verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling, opleiding of bijscholing?
Ik zeg nee. Gewoon nee. Ik ben nooit. Weer met je eens.
Ja, jullie mogen je stellingen wat controversiëler formuleren, heren.
Ik wil daar wel tegenin. Ben ik het niet mee eens? Ben ik het wel mee eens?
Nee.
Verantwoordelijk is misschien het woordje als we die er iets van uittrekken. Maar het is dus het stimuleren van de medewerkers vanuit een leidinggevende rol. Vind ik dat een verantwoordelijkheid is van een leidinggevende om jou daar ook in mee te nemen. En te kunnen bieden en te kunnen tonen wat er dan ook mogelijk is.
Zeker als je het hebt over junior professionals. Ja. Dan heb je nog een onvoldoende overzicht over wat er eigenlijk allemaal te groeien valt in je vakgebied. En dan helpt het wel als je een leidinggevende hebt die je daarin gidst. Zeker. Ja. Ja. Daar eindeloos, hè, de stelling maakt geen onderscheid tussen die junior en die medior. Of en helemaal niet de junior en de senior. En dan mag je op een gegeven moment wel stellen dat als het niet uit de mens zelf komt, dan is de leidinggevende daar ook niet verantwoordelijk voor.
Ja, maar, en om dat te stimuleren dan, dat je ervoor zorgt dat dat uit de mens wel gaat komen. Ik denk dat ieder mens wel een bepaalde stimulans kan gebruiken om zichzelf te ontwikkelen. En daar is een leidinggevende denk ik een heel mooi voorbeeld van die dat ook op een coachende goede manier uit een persoon kan krijgen.
Ja, ja, wat bedoel je met een leidinggevende? De conventionele opvatting is iemand die jou inhoudelijk zegt waar je naartoe gaat. Maar jij als professional, zeker in deze maatschappij, leggen we gewoon heel veel verantwoordelijkheid bij het individu zelf. Mm-hmm. Ja, dus dan leg ik die verantwoordelijkheid ook in eerste plaats bij jezelf.
Ja. Ik denk, het begint altijd bij jezelf. Altijd. En je komt bij een organisatie terecht omdat die organisatie ontwikkeling hoog in het vaandel heeft, ja of nee? In dit geval ja. En vervolgens zijn er afspraken over te maken met de organisatie en met je leidinggevende. En die is dan een soort van facilitator voor jou, voor je eigen ontwikkeling. Maar je zal zelf de regie hebben en zelf aan de gang moeten gaan. En je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Altijd. De leidinggevende en de organisatie spelen daar wel een rol in. En ik ben blij om te zeggen dat ik daar hele goede ervaringen mee heb. Het gebeurt al bij heel veel organisaties, loopbaanbegeleiding en dat soort zaken. En ik heb zelfs gezien dat het soms wel eens gebeurt dat iemand een bepaald traject ingaat en vervolgens de organisatie verlaat. Ja, dat kan. Ja, ja. En dan in dat geval heb je als organisatie een ervaring erbij en een persoon met een betere ontwikkeling en een nieuwe kans. En dat blijft doorgaan. Aan de andere kant komen er nieuwe mensen bij. Maar je bent zelf altijd verantwoordelijk. Altijd.
Ja, dat is die cliché van de CFO die vraagt wat als we investeren in onze mensen, ja, en ze vertrekken weer. En dan de CEO die zegt wat als we het niet doen en ze blijven.
Juist.
Ik zal hier alvast op inhaken. Dit was de stelling van ons aan het einde. Precies dit stukje.
Oh, goed. Ja,
okay. Dus nou, daar zitten we heel erg.
Ik had hem weer al op mijn computer staan. Oh, ja. Nee, helemaal goed. Ik ga er maar even wat verder op in, want ik ben best wel benieuwd. Want wat gebeurt er dan als je niet investeert in je mensen en ze blijven?
Ja, like it or not, hebben we gewoon niet meer de maatschappij waarbij mensen verwachten dat ze 25 jaar bij hetzelfde bedrijf werken. De van alles in onze maatschappij is erop gericht dat je die mobiliteit zelf ontwikkelt. Van het vermogen om van dorp naar stad naar dorp te verhuizen, tot het vermogen om freelancer te worden en bij verschillende klanten tegelijk aan de bak te zijn. Die werkgever heeft de luxe dat hij niet meer jouw carrièrepad voor jou hoeft uit te stippelen. Je bent geen Shell-man tegenwoordig meer. Maar hij heeft ook niet de luxe dat hij ervan uit kan gaan dat een goede kracht, ook als hij niet uitgedaagd wordt, niet erbij gehouden wordt, dat hij dan blijft. En alweer, like it or not, die verantwoordelijkheid ligt dus alweer bij die professional zelf. En Ja, daar kun je dan naar ons schoolsysteem kijken. Dat soort waarden, die zelfontwikkeling, die zelfmotivatie en die assertiviteit, die moeten we dus ook eigenlijk van kinds af aan al duidelijk maken en belangrijk vinden. Ja.
En om daar vergelijking te maken ook met dat stukje, met mijn zoon, wij hebben hem uiteindelijk gekozen voor helemaal Montessori onderwijs. Omdat dat meer in de lijn der verwachting is vanuit mijn perspectief. Hoe ik het hem graag voor me zie dat hij zichzelf kan ontwikkelen, hoe hij dat graag zou willen in een kleine mini-maatschappijtje. Ik heb zelf op een openbare school gezeten. En dat was trouwens een Rooms-Katholieke basisschool. Waarin je kreeg voorgeschoteld wat je voorgeschoteld kreeg. En dat was het. En er was geen ruimte in de ontwikkeling van een ieder kind. En nu zie ik bij hem wel dat hij op school is. En dat hij zich kan ontwikkelen in dat kleine stukje op zijn manier. Hoe hij dat mooi vindt. Dus daar sta ik ook heel erg achter. Dat je als persoon je eigen ontwikkeling stimuleert. Ja. Maar dat daar ook anderen voor zijn om dat te kunnen stimuleren.
Ik kijk ook naar de ontwikkeling. Ik ga dan terug naar mijn eigen vakgebied. Die multifunctionele teams in de agile werkwijze. Dat je nu in een team zit en daar je competentie aan bijdraagt, is leuk. Is die competentie ook gewenst in een ander agile team, dan kun je overstappen. Dat je nu je competentie aan een agile team bijdraagt, is leuk. Als het product een andere koers gaat varen en er zijn andere competenties nodig, dan kun je iemand uitnodigen om zich ook die competentie eigen te maken. Dan heb je het over M-profielen, dus mensen met meerdere competenties bijvoorbeeld. En daar kun je op ingaan, op die uitnodiging. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat iemand anders wordt gevraagd om weer een nieuw stuk vakkennis bij te dragen aan dat team. En dat kan betekenen dat jouw rol weer minder vanzelfsprekend is. Ook weer, het is een zegen en een vloek. Je kunt daarheen gaan waarheen je wil. Je kunt je de competenties eigen maken die je wil. Je kunt ervan uitgaan dat ze altijd wel ergens in de organisatie gewenst zullen zijn. Hopelijk kies je ze daarop uit. Maar die verantwoordelijkheid ligt alweer bij jou. Ja.
Heb je daar nog een toevoeging?
Ja, zeker. Ik vind het fijn dat je competenties noemt. Want daar begint het wat betreft jezelf ook. Mm-hmm. Wat zijn mijn competenties?
Ja.
En waar liggen mijn kwaliteiten? Waar liggen mijn interesses? Wat vind ik interessant? Waar word ik door getriggerd? Heel goed wat jij ook zei van... als het team verandert... of als de doelstelling van het team verandert... of de richting... dan kan dat betekenen... als jij daar niet in mee kan... dat iemand anders daar beter voor geschikt is. Want het team kiest op dat moment het beste voor het team. Ja. Dat is één ding waardoor het kan veranderen. En voor jezelf... als je kiest voor verbetering van jezelf. Ja. Het nadeel is, er zit een negatieve lading op het gedrag van een paar jaar hier, een paar jaar daar, een paar jaar daar. Vroeger werd dat jobhoppen genoemd. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Maar daar zat een negatieve lading op.
Grappig. Ik hoor juist, vooral van oudere medewerkers, hoor ik wel eens de negatieve lading van... intrinsieke onzekerheid in het werk. Het is voor een bepaald soort mensen. En dan heb je het vaak over een oudere medewerker. Is het niet altijd prettig om te weten dat je baanzekerheid hebt met rolonzekerheid?
Ja. Ja.
Want mensen houden soms van zekerheid.
Ja.
En vinden het gevoel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen relevantie, vinden ze eng.
Is ook eng. Volgens mij is dat nu minder aan de orde dan een jaar of 10, 15, 20 geleden.
Ja, dat ben ik met je eens.
En ik herinner me discussies van toen hoor, op televisie, maar ook bij organisaties zelf, dat er slechte tijden waren. En dan ga je dat soort discussie krijgen, dat bedrijven onpopulaire of impopulaire beslissingen moeten nemen. En iemand een andere rol moet geven binnen de organisatie. En dan krijg je wrijving ook. En dan, want die persoon heeft dan inderdaad, wat je zei, wel baangarantie. Mm-hmm. Maar geen rolgarantie. Dan krijgen ze dus een andere rol. Eigenlijk iets wat ze niet leuk vinden. En dat mondt dan vaak uit tot rechtszaken en werkval, dat soort dingen. Maar dat moet je helemaal niet willen. En dat is ook niet meer van deze tijd, denk ik.
Uiteindelijk gaat het gewoon om een stukje kwaliteit in de baan die je ook als persoon zoekt. Denk ik.
Ja.
Over kwaliteit.
Ja.
Heb ik nog een laatste stelling, want we gaan alweer een beetje richting het einde.
Je bent van de bruggetjes, hè?
Ja.
Zeker. Ik dacht, ik ga eventjes proberen in te breken op jullie mooie verhaal. Stelling 3. Kwaliteit van informatievoorziening staat in lijn met persoonlijke kennis, kunde en ontwikkeling. In de organisatie wordt dit belang vaak onderschat.
Hij is tweeledig. Ik word getriggerd door het laatste stukje. Wordt vaak onderschat binnen de organisatie. Nou, kwaliteit van IV wordt vaak onderschat. Het belang daarvan binnen organisaties. Dat begint nu steeds meer te komen. Daarom zijn we ook goed bezig nu als organisatie. Daarom is het Kleid wel ook goed bezig, denk ik. Maar het is heel moeilijk geweest de afgelopen jaren. En het begint steeds meer te komen. Het belang van goede kwaliteit van IV. Of dat samenhangt precies in lijn is met de kwaliteit van je medewerkers. Met de persoonlijke ontwikkeling en kennis en zo. Ja, dat vind ik al lastiger. Het is een beetje misschien wel kip-ei. Is de kwaliteit van de organisatie, van de informatievoorziening, zo omdat je persoonlijke ontwikkeling zo is? Of is het andersom?
Dat is een goede vraag.
Kun je hem nog een keer herhalen?
Zo zat ik te denken. De kwaliteit van de informatievoorziening staat in lijn met persoonlijke kennis, kunde en ontwikkeling.
Kan je het aan elkaar meten?
Kan je het aan elkaar meten? En zo ja, komt het een door het ander of het ander door het een?
Nou, ik denk niet dat je zult kunnen stellen dat iemands persoonlijkheid een gevolg is van de informatievoorziening.
Ja, persoonlijke ontwikkeling.
Ja,
zo staat hij hier. Is in lijn met persoonlijke kennis, kunde en ontwikkeling.
Dat iemand zich niet persoonlijk goed ontwikkelt, wordt de informatievoorziening komt niet op orde.
Nou, ik kan het behoorlijk eens zijn met deze stelling. Mm-hmm. Ik heb het vergeleken met andere beroepen, meer vastomlijnde beroepen. Ik noem een tandartsenij of behoorlijk streng omlijnde beroepen. En daar is ook wel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opvatting. Maar hoe je je vak uitoefent is vrij streng beschreven. Daar zijn ook tuchtcolleges voor en dat soort dingen. Dus in de rechtspraak is dat ook behoorlijk aan de hand. Ik heb niet het idee dat dat geldt voor het vak van informatiemanagement of functioneel beheer. Dus dan is de kwaliteit van de IV behoorlijk afhankelijk van persoonlijke kennis en kunde. En ook je vermogen om de organisatie mee te nemen in jouw visie op de IV.
Dan krijg je een beetje een verhaal als je bent net zo sterk als je zwakste schakel.
Ja.
Tenminste in mijn oren.
Ik vind het. Als je echt met bevlogenheid en passie je werk als functioneel beheerder en zeker ook als informatiemanager, dus meer de sturende variant ervan, als je die uitoefent, dan is het een kunst. Dan ben je iets echt aan het ontwerpen. Dan ben je een informatielandschap aan het ontwerpen. En dat staat of valt met je vermogen om die visie over te brengen. En dat zijn zeer persoonlijke kwaliteiten. En zolang het vakgebied niet aan veel strengere regels van gij zult uw organisatie zo en zo inrichten, zolang dat niet aan de hand is, zal het zo'n persoonlijk verhaal blijven. Ja. En ik ken organisaties met zwakke functioneel beheerders. En dat is dus een beetje een rol alleen maar van naam. Die informatievoorziening is dus ook niet zo sterk. Mensen gebruiken apps en communicatiekanalen lukraak door elkaar, omdat er vrij weinig visie en sturing in zit. En dat is een gevolg van een persoonlijkheid.
Ja, een onderbouwing.
En een gemis aan ontwikkeling binnen een organisatie.
Zeker.
Niet zozeer persoonlijk, het hoeft niet alleen persoonlijk te zijn. Maar goed.
Ja.
Als daar geen aandacht aan wordt besteed om de mensen goed op de juiste manier te ontwikkelen, zodat de informatievoorziening op orde komt, dan gaan die mensen dat ook daar niet, zijn ze daar niet mee bezig.
Ja. Dus in principe zeg je als organisatie, wij willen hier staan. En je zorgt ervoor dat de inrichting van de organisatie zo is dat het ook zo goed mogelijk gebeurt.
Ja, daar kun je ook op werven.
Ja, ja.
Als jij als organisatie het belang van de IV erkent, dan ga je daar ook op werven. Ja. Of je bestaande mensen vragen om zich steviger op te stellen. En daar horen dan bijvoorbeeld trainingen in tactisch functioneel beheer bij.
Zeker, en operationeel ook belangrijk dat de mensen getraind worden in hoe zij binnen dit soort landschappen moeten opereren.
Ja.
Dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
En daar juist de handvatten voor geven om daar ook praktisch mee verder te kunnen. Want dat geeft natuurlijk een aantal startschot of kickstart voor je vlieguren die je gaat maken. Als je daar goed in begeleid wordt en daardoor adviseurs zoals Wietse in mee wordt genomen hoe je daar binnen die IV-landschappen je ontwikkeling kan maken, dat gaat echt helpen.
Ja, maar wat ik al zei, het is nu stukken beter aan het worden, maar al lang niet elke organisatie is al zo IV-volwassen als ze zouden moeten kunnen zijn, of eigenlijk moeten willen zijn. Dus genoeg te doen nog volgens
mij. Zeker, mannen. Ja. Ik had nog wel een half uurtje verder willen praten. Ja. Helaas zijn we alweer aan het einde van deze podcast gekomen. Ik wil jullie alvast bedanken. Dat gaat Jeroen nog uitgebreid zo meteen doen. Bedankt voor de inbreng van de stellingen. Ja, ja. Leuk. En ik hoop tot de volgende keer, Boris.
Zoals Benjamin Zander het zegt. How fascinating!
Dat zou eigenlijk het einde al moeten zijn. Maar dan moet ik ook nog even gaan afsluiten natuurlijk. Maar goed, de tijd ging hard. We hebben volgens mij wel lekker het een en ander gediscussieerd met elkaar. Goed, voor de luisteraars, ben je nou benieuwd wat voor een opleiding bij jou past of wil je wat meer weten over ontwikkeling binnen het vakgebied? Kijk dan vooral even op iv-experts.com of natuurlijk op gladwellacademy.com. Je kan ook altijd even contact opnemen met Jeffrey Henn. Die vind je natuurlijk zo op LinkedIn. Goed. Jeffrey, nogmaals bedankt voor het zijn van mijn co-host. Ongetwijfeld ga je nog wel een keer voorbij komen dit seizoen. We hebben na deze aflevering nog 2 afleveringen en dan gaan we door naar het 2e seizoen. Wietse, hartstikke bedankt voor je inbreng.
Graag gedaan, jij ook bedankt.
En hopelijk inderdaad ook tot de volgende keer weer ergens als we het over de ontwikkeling, functioneel beheer.
Ja hoor, helemaal goed.
Whatever, noem het maar op gaan hebben.
Ja.
Boris, hartstikke bedankt dat jij ook je klap erop wilde geven, om het maar even zo te zeggen.
Graag gedaan. Eén klein puntje.
Ja.
Voor functioneel beheer, tactisch, operationeel en informatiemanagement moet je gladwell.nl hebben. Niet gladwellacademy.com. Dat is Nederlandstalige trainingen, waar .com vooral Engelstalige training bevat.
Kijk, nou, hartstikke goed. Nee, helemaal goed. Dan weten jullie dat allemaal. Gebruik .nl, gladwellacademy.nl. Gladwell, ook bedankt dat Boris hier aan tafel mocht zitten. En ik zie jullie allemaal graag weer terug bij aflevering 8 van het IV-café. Dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren naar het IV-café. Luister volgende maand weer voor nieuwe onderwerpen, professionals en challenges. Heb je ondertussen vragen over de inhoud van deze podcast? Wil je graag eens met ons sparren over het vakgebied? Of een keer aanschuiven bij een podcast? Neem dan contact met ons op via marketing@iv-experts.com. Zoek je verdiepende informatie over het vakgebied informatiemanagement? Ga dan naar www.iv-experts.com. IV Experts, elke organisatie haar IV op orde.